Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 88, daarvan de versen 1 en 6. Psalm 88, vers 1. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammerstaat. Ik nader biddend, wil mij horen en neig tot mijn geschrei uw oren. En vers 6. Mijn ogen treuren om mijn leed, om al mijn angst, om al mijn lijden. O Heer, wil mij van straf bevrijden. Ach, toon u tot mijn hulp gereed. Ik smeek dag aan dag om uw ontferming. Leen mij de hand tot mijn bescherming. Psalm 88, vers 1 en vers 6. voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit het Nieuwe Testament. De brief van Matteüs, hoofdstuk 18, de versen 23 tot en met 35. We lezen uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 23 tot en met 35. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 106 en daarvan het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die al een tijd zijn wetten acht en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we met elkaar Matteüs 18, vers 23 tot het einde. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden, een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende grepen bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende, verklaarde zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoorde gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 103, daarvan de versen 6 en 7. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook, voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. En vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen. We zingen Psalm 103, vers 6 en 7.
Thank you.
Gemeente, in deze dienst geven wij onze aandacht aan zondag 51 uit de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 126. We lezen zondag 51. Welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt dan: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse, ons gehele voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het thema van de preek vanmorgen, dat is de vijfde bede uit het Onze Vader. Twee aandachtspunten daarbij. Ten eerste een probleem bij deze bede en in de tweede plaats de inhoud van deze bede. Dus het thema van de preek is de vijfde bede uit het Onze Vader. Twee aandachtspunten daarbij. Ten eerste een probleem bij deze bede en in de tweede plaats de inhoud van deze bede. Gemeente, misschien is het niet zo aardig om met een probleem te beginnen als het gaat over deze zondag. Maar ja, het moet wel. Want als u een beetje meedenkt en meepreekt, dan zegt u bij uzelf: ja, maar welk probleem dan? Dat is een goede vraag en ik zal proberen het u duidelijk te maken. In de 12 artikelen des geloofs wordt kort en goed, klip en klaar beleden: ik geloof de vergeving der zonden. En we beleiden het iedere zondagmiddag. En weet u nog wat dat betekent? Hoor nog eens het antwoord op die vraag zoals dat in de catechismus staat in zondag 21. Daar staat het letterlijk: wat gelooft u van de vergeving der zonden? En dan is het antwoord dat God omwille van de genoegdoening van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waar ik mijn leven lang mee te strijden heb, nimmer meer, dat is nooit, wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nooit in het gericht van God komen. Onthoud dit in ieder geval, dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Dat is de belijdenis. Ik geloof de vergeving der zonden. En dan zijn we bijna aan het einde van onze catechismus en dan lezen we in de vijfde bede van het Onze Vader: vergeef ons onze schulden. Komt er dan geen vraag bij ons op? Dient er dan zich geen probleem aan dat we zeggen: ja, maar hoe zit dat nu? De belijdenis van het geloof is: ik geloof de vergeving der zonden. En het gebed in het Onze Vader is: vergeef ons onze schulden. Klopt dat wel? Strookt dat wel met elkaar? Het geloof in de vergeving van de zonde en het gebed om de vergeving ervan. Sluit het een het ander niet uit? Heel eenvoudig gezegd, als je nu beleidt: ik heb vergeving, moet je dan nog wel bidden: geef mij vergeving? Als de kinderen het cadeautje op hun verjaardag hebben uitgepakt en ze hebben het gekregen, zeggen ze dan tegen mama of papa: mam, pap, krijg ik nou een cadeautje? Dan zegt mama of papa: nee, dat heb je toch al gekregen. Ik geloof de vergeving der zonden en vergeef ons onze schulden. Is dat een botsing? Klopt dat met elkaar als het gaat om het geloof enerzijds en het gebed anderzijds? Ja, je kunt als volgt redeneren: ik geloof de vergeving der zonden en ik neem van harte aan dat God om Christus wil mij mijn zonden niet toerekent. En wanneer het gaat over mijn zondige aard, mijn verdorven bestaan en mijn geneigdheid tot alles wat verkeerd is, dan vind ik die in mij. En toch lig ik niet voor eigen rekening. De vergeving van de hand van God strekt zich toch uit over mijn leven. En ik neem van harte aan dat God mij, omwille van Christus, alles wat verkeerd was in mijn leven vergeven heeft. een belangwekkende notie. Ik geloof de vergeving der zonden. De Heere denkt er nooit meer aan en komt er ook nooit meer op terug. En dan niet alleen de zonden die je gedaan hebt, als je terugkijkt in je leven, maar ook de zonden die je nog zult doen, zolang je hier op de aarde leven mag. Alle zonden zijn vergeven door het bloed van het Lam van God. God schonk een totale, een volkomen vergeving om Christus wil. Dat is een rijk getuigenis, zoals we dat ook van Paulus vinden in Romeinen 5 en 8. Als hij zegt, wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Romeinen 5 vers 1. En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, Romeinen 8? Ook de zonde niet, want alle zonde is vergeven. En we zijn inmiddels ook in de catechismus gepasseerd wat het zeggen wil als je rechtvaardig voor God bent. Zondag 23. Door het geloof rechtvaardig voor God. Dat wil zeggen, de schuld is vergeven. En de zonde is betaald en ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. God heeft mij vrijgesproken van schuld en van straf en heeft mij het recht gegeven van het leven tot in eeuwigheid. Vrijgesproken. Er is niks meer op aan te merken. Alles is voldaan. Vrijspraak in tegenstelling tot veroordeling. Als je echt gelooft in Christus Jezus als je redder, als je zaligmaker, als je borg en als je verlosser. Als je met de catechismus belijden mag, mijn enige troost in leven en in sterven, dat is dat ik het eigendom van Jezus Christus eigen ben. En Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald, dan hoef je toch niet meer te bidden om vergeving van zonde en om vergeving van schuld? Want iets wat je al hebt, hoef je toch niet nog een keer te vragen. Ja, en dan verder gemeente, als je nog bidt om vergeving en je hebt het beleden, ik geloof de vergeving der zonde, al mijn zonden zijn vergeven. Als je dan bidt om vergeving, is dat dan eigenlijk geen uiting van twijfel? Trek je dan het woord van de Heere niet in twijfel? Is het wel vergeven of is het niet vergeven? Voelt u het probleem bij deze bede? Als je bidt om vergeving, zet je dan geen vraagteken bij de waarachtigheid van het woord van God en bij de trouw van de God van hemel en van aarde. Is je bidden om vergeving niet het beste bewijs dat je niet gelooft in de vergeving der zonde? Bidden om vergeving der zonde, terwijl je hebt beleden, ik geloof de vergeving der zonde. U zegt misschien ja. Eén van beide is maar mogelijk. Geloof ik, dan hoef ik niet meer te bidden om de vergeving van de zonde. Dan is vergeving een feit voor mij. En als ik wel bid om vergeving, dan trek ik de belijdenis van de vergeving der zonden in twijfel. Dan geloof ik niet meer voor 100%. En het geloof, dat is toch een bewijs van de zaken die men niet ziet? Dat is toch vastheid? Dat is toch zekerheid? U voelt wel, gemeente, als je zo redeneert, dan loop je klem. Sterker nog, dan zit je ernaast. De gedachte van of het een of het ander gaat hier niet op. Het is hier niet of, maar het is hier en. Het staat als een huis wat de catechismus beleden heeft en wat we nagesproken hebben. Ik geloof de vergeving der zonde. En het staat niet minder als een huis dat de Heere Jezus zijn discipelen geleerd heeft om te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Dat is gegrond in het woord van God. De kinderen die kennen de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw die bij de Heere Jezus gekomen is. En als ze genezen is, dan heeft de Heere tegen haar en tegen anderen gezegd, Dochter, uw geloof heeft u behouden. En tegen de overspelige vrouw zei hij, uw zonden zijn u vergeven. Overspelige vrouw, ga heen en zondig niet meer. Uw zonden zijn u vergeven, maar nou niet er weer aan beginnen. Als Paulus staat tegenover de stokbewaarder, of liever gezegd als hij tegenover hem zit in de nacht van de aardbeving, dan roept die stokbewaarder, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16. En dan is het antwoord van Paulus niet onduidelijk als hij zegt, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Zalig worden, gered worden, behouden worden, weer in de verzoende betrekking met God te geraken, dat kan alleen in de weg van schuldvergeving. Anderzijds, het is onmiskenbaar dat de Heere Jezus aan zijn jongeren het gebed geleerd heeft, vergeef ons onze schulden. Waar ligt nu de oplossing, gemeente? Het een staat als een huis, het ander staat als een huis, en toch? Het heeft iets in zich van een schijnbare tegenstrijdigheid. De tegenstrijdigheid tussen het geloof aan de ene kant en het gebed aan de andere kant. En u zult het er mee eens zijn als ik zeg dat iemand die gelooft zich toch steeds weer strafwaardig weet als hij zondigt. Als u zegt, ik geloof de vergeving der zonde, het is allemaal voor elkaar in mijn leven. Ja, dan voelt u wel, dat klopt niet, er zit iets scheef. Dus enerzijds vergeving der zonden en anderzijds, wat komt u nu tegen in uw leven? Zonde, ongerechtigheid, misdaden, ontrouw van uw kant voor het aangezicht van God. Zeker, een kind van God is heilig, heilig in Christus. En een kind van God is rechtvaardig, rechtvaardig in Christus voor het aangezicht van God. En u staat hier voor de spiegel van het woord van God en vraagt u bij uzelf, hoe zou het zijn? Heilig? Ik las onlangs van iemand die in een gebed zegt, Heere, hoe zal ik, onheilige, toch komen tot u, de heilige God? Rechtvaardig in Christus, ja, zegt Luther, maar denk erom, tegelijk ook zondaar. Tegelijk zondaar en rechtvaardig, dat was het levensdevies van Luther. En bij het overtreden van de wet van God, dan wijkt de vertroosting uit het hart van Gods kinderen. En de blijdschap van de vergeving der zonden komt door het zondigen op de achtergrond. En als er blijdschap is geweest, als de Heere heeft gesproken tot het hart, als u weten mag, de schuld is uit uw boek gedaan, als dat de werkelijkheid is van het bestaan, de vreugde en de blijdschap, dan verdwijnen die door het zondigen naar de achtergrond. De kinderen, die hebben wel eens een bloem gezien. Of een stengel aan een struik als het net geregend heeft. Dat heb je wel eens gezien, toch? Daar heb je wel eens bij gestaan. En als je het nooit gedaan hebt, dan moet je dat maar eens doen. Dan zie je al die druppeltjes zo prachtig mooi aan dat stengeltje zitten. En dan moet je er eens met je vinger aan zitten. Wat zie je dan? Dan vallen al die druppeltjes er vanaf. En dan is ineens dat mooie, dat is weg. Iemand is als een sierlijke boom in het huis des Heren. En kijk eens, de rijkdom van Gods genade straalt over het leven van zo iemand heen. En die straalt dat ook uit. En dan? Een verkeerd woord. Een verkeerde stap. Een verkeerde daad. Een verkeerde gedachte. En het is weg. Zo ernstig. En zo simpel is dat. Zie dan toe hoe u leeft voor het aangezicht van God. Zo'n klein iets kan het totaal geheel bederven. Ik geloof in de vergeving der zonden. Er is zo vaak een worsteling. Wat denkt u van David? Een kind van God, rijk begenadigd. Ik geloof de vergeving der zonden. En dan? Gij zijt die man. David, jij hebt gezondigd. Eén keer een kind van God, altijd een kind van God? Jazeker. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zonden en dat er geen ongerechtigheden meer zijn. Gemeente, als dat de werkelijkheid is, dan denk je ook niet meer, ach, dat is allemaal zo erg niet, want het is me vergeven. Het komt er niet zo precies op aan. Nee, zonde geeft pijn en verdriet en heimwee en verlangen in het leven van het geloof. Dat is het klemmende in het geheel. Dan is alle vanzelfsprekendheid geweken. Als genade nodig is, opnieuw. En als vergeving nodig is, opnieuw. Ik geloof de vergeving der zonden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. We hadden het over David. Noach kennen de kinderen ook wel. Je weet wel, de man die de ark heeft getimmerd. De prediker der gerechtigheid. Ik geloof de vergeving der zonde. Hij werd behouden. En dan is hij een poosje uit de ark en dan ligt hij dronken in zijn tent. Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Abraham, de vader der gelovigen, meegegaan op de roepstem van God uit Haran naar het beloofde land. Hij ging Gods weg, staande in de gemeenschap met God. Ik geloof in de vergeving der zonden. Zul je maar zeggen dat je mijn zus bent, Sarah? Want anders konden er wel eens hele gekke dingen gebeuren in Egypte. Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef ons de schuld van het liegen en van het bedriegen. Petrus heeft het gezegd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En een poosje later was je er ook niet bij vannacht. Geen sprake van Jezus, nooit van gehoord. Ik geloof de vergeving der zonden. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Het is in het leven van de heiligen God steeds weer opnieuw. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. En dan kijk je terug. Die heeft God uit zijn boek gedaan. En dan de tegenwoordige tijd. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Hoort u? Daar heb je ook die tweeslag. Enerzijds het geloof en anderzijds het gebed. Gemeente waar God de bekering geeft, weet u wat voor gebed er dan komt? Dan komt het gebed om bekering. Waar God, dus goed onthouden meisjes en jongens, waar God bekering geeft, daar ga je dus om bekering bidden. En waar de Heere genade geeft, daar ga je om genade bidden. Waar de Heere leven geeft, daar ga je om leven bidden. En waar de Heere geloof geeft, daar ga je om geloof bidden. Wie van God genade heeft ontvangen, die heeft elke dag behoefte aan genade. Die moet van genade leven. En die weet zich tegelijk ook gedrongen om genade te betonen, genade ook te openbaren aan de ander die hem het een of het andere schuldig is. Gemeente, er is dus geen conflict tussen het geloof enerzijds en het gebed anderzijds. Het geloof moet bidden om vergeving der zonde. En door het gebed wordt het geloof aan de vergeving der zonden bevestigd. Dus het geloof, dat doet bidden om vergeving der zonden. En waar er om gebeden wordt, daar wordt het geloof gesterkt en bevestigd. En zo is dit gebed om vergeving en deze roep om genade, deze belijdenis om genade te mogen ontvangen, niet overbodig en staat het ook niet haaks op de belijdenis van de vergeving der zonde. Maar het stemt volkomen overeen met de werkelijkheid van God, maar ook met het leven van de heiligen van God. Ik geloof de vergeving der zonden en ik bid, vergeef ons onze schulden. Herkennen we dat ook vanuit ons eigen leven? Want het geloof heeft vastheid in zich, ook klein geloof. Klein geloof heeft de waarachtigheid van Gods spreken voor waar gehouden. Geloof is geloof. Maar zowel de een als de ander zal het gebed kennen, vergeef ons onze schulden. En daarom is door die tweeslag ook uw leven getekend. Daarin horen wij, God maakt klein en God houdt ook klein voor zijn aangezicht. Door genade worden we geen mensen die uitgroeien boven onszelf. En door genade worden we ook geen mensen die God niet meer nodig hebben. Door genade worden we ook geen mensen die boven de zonden uitgegroeid zijn. Die mensen kun je soms ook ontmoeten. Die zeggen, nee, wij zijn zo ver gevorderd in de heiligmaking, de zonden, die zijn we te boven. En dan hoeven we dus ook niet meer te bidden. Gemeente, dan is het gebed, zoals Jezus dat aan zijn jongeren geleerd heeft, kennelijk niet goed geweest. En u voelt wel, dat is tegen het spreken van het woord van God in. Want naarmate de Heere de genade vermeerdert, wordt ook de kennis van schuld en zonde vermeerderd. Dat is een dubbele lijn. De een die gaat naar boven, de groei in de genade, en de andere die gaat naar beneden. Dat je al meer afdaalt in de vuile schachten van je zondaar zijn. Waar de Heere meer genade geeft, daar komt ook de schuld meer openbaar. En dat is duidelijk, gemeente. Een kind kan snappen dat als je genade krijgt, ja, dan heb je iets niet goed gedaan. Dat is thuis ook zo. Als mama zegt, laat dan maar, dan weet jij dat er iets is wat je verkeerd gedaan hebt. En zo is het ook bij de kinderen van God. Als de Heere genade geeft, als iemand zegt, ik heb zoveel van God, zoveel genade van God gekregen, ach gemeente, dat is een zegen. En dan zeg je, er is er niet eentje in de kerk zo schuldig als ik. Want de Heere geeft genade niet zomaar. God geeft genade waar schuld is. En God geeft genade waar zonde is. Dus als je rijk begenadigd bent, dan heb je heel veel zonden te belijden voor het aangezicht van God. En dan hoeft u zich echt niet op de borst te slaan om te zeggen, ik heb zoveel genade. Of het zou moeten zijn zoals de tollenaar dat deed in Lucas 18. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Daarom, grote christenen, mensen die groot zijn in de genade van God, die praten heel ootmoedig en vol van verwondering en vol van dankzegging. Heere, dat u aan zo'n zondig mens uw genade hebt willen grootmaken en hebt willen openbaren. Al meer komt het zondaar zijn op je af. En naarmate je leeft uit de belijdenis, ik geloof de vergeving der zonde. Naarmate die belijdenis meer spreekt, en naar die mate zal ook meer gebeden worden, vergeef ons onze schulden. Het een is onlosmakelijk gekoppeld aan het ander. Dus geen tegenstelling tussen geloof en gebed, maar veel meer een betrokken zijn op elkaar. Het is nu tijd om te vragen, wat is de inhoud van deze bede? Maar we gaan eerst zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Het vers dat op de vijfde bede betrekking heeft, en dat is het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleen? Wij schelden kwijt die ons misdeen. Het zesde vers uit het Gebed des Heren. Tweede gedachte, de inhoud van deze bede. Van het probleem bij de vijfde bede naar de inhoud van de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat betekent dat? Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Tot zover eerst, want hier hebben we voorlopig onze handen vol aan. Want er staan nogal wat woorden in die indruk maken en die we naar ons toe moeten halen. Arme zondaren, laten we dat eerste woordje weglaten, dat arme. Zondaren, wat zijn dat? Zondigen, dat wil letterlijk zeggen het missen van het doel. Kinderen, je gooit wel eens ergens een bal naartoe. Je gaat ergens ver vanaf staan en je zegt, ik ga dat raken. Je gooit en? Mis, zegt een ander. Je had dat of dat moeten raken, maar de bal die gaat ernaast. En daarin is ons leven getekend, gemeente. We missen het doel waartoe God ons heeft geschapen. En wat is dat dan? Dat is God loven en prijzen. Dat vindt u in het begin van de catechismus. En doen we dat ook? Door de zonde beantwoorden we geen van allen meer aan het doel waartoe God ons heeft geschapen. En zo zijn we arme zondaren geworden. Maar we moeten voorzichtig zijn met het woordje arm. Daar kun je de verkeerde kant mee opgaan. En sommige mensen die doen dat ook. Ze zeggen, ach, we zijn arme zondaren. En dan klinkt het ook een beetje beklagenswaardig. Als mensen die het zo slecht getroffen hebben. En mensen die zeggen, ach ja, ik kan het eigenlijk ook niet helpen. Wat ben ik toch, een arme zondaar. Mensen die het slachtoffer geworden zijn van omstandigheden of eigen onoplettendheid. Onoplettendheid. En dan is dat woordje arm haast een verzachtende omstandigheid voor het aangezicht van God. Zo in de trant van, ach ja, ik kan het toch ook niet helpen. Ja, dacht u dat? Voelt u? De duivel kan van zo'n bijbelse waarheid een valstrik maken. Als je dat gaat koesteren. Arme zondaar. Gemeente, arm, dat wil niet zeggen dat je beklagenswaardig bent. Maar arm, dat wil zeggen, en neem het dan maar heel concreet, je trekt je portemonnee en je hebt helemaal niets. Je hebt geen cent om te betalen. Letterlijk arm dus. Ik heb geen cent om te betalen om mijn schuld te voldoen voor het aangezicht van God. Door de zonde is een mens zo arm geworden, zo ellendig geworden, dat hij totaal niets heeft om voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. Als je in de winkel vraagt, hoeveel ben ik u schuldig? Hoeveel moet ik u betalen? En je betaalt met contant geld, dan ga je tellen, net zolang tot je het bedrag bij elkaar hebt. Wat moet je dan aan God betalen? Een heel hoge schuld. En je trekt je portemonnee voor God en je hebt totaal niets. Kijk, dat is nou een arme zondaar. Een arme zondaar, dat ben je niet zomaar. Dat is een les om te leren. Arme zondaar, daar stijgeren we tegen. Daar moeten we in principe vanuit onszelf helemaal niets van hebben. Een arme zondaar, dat je dan helemaal aan de kant wordt gezet. Een prediker in een ander kerkverband had ook op deze manier over het arme zondaar zijn gesproken. En hij kwam terug in de consistorie en daar was een kerkenraadslid en dat zei tegen hem, dominee, daar stijger ik tegen, wat u vanmorgen gepreekt heeft. Wel nu, dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Daar willen we niet op aangesproken worden, dat we voor God niets hebben. Dacht je dat we dat accepteren en daar zo ons hoofd voor willen buigen? Wat is dan het werk van de Heilige Geest ervoor nodig om een mens te brengen tot die belijdenis, dat hij niets heeft om te betalen? Waar de Heilige Geest het licht laat vallen over het zondaarshart en onze schuld komt openbaren. Geschapen om God te verheerlijken, en dan kom je niet verder dan je eigen ik. Gods lof? Nee, je eigen naam. Gods eer? Nee, je eigen eer. Je eigen ik, daar gaat het om. De opdracht is God verheerlijken. En wij zeggen? Nee, wij houden het bij het horizontale. Bij wat we zien en wat we tasten kunnen. God vraagt voldoening en u blijft steken in uzelf. In uw eigen gerechtigheid. En u heeft niets om mee te betalen. De Heere brengt u in het nauw. Betalen wat we aan de Heere verschuldigd zijn. En de Heere laat de eis van zijn wet niet vallen. Het komt al meer op ons af. De nood neemt toe. En de zorg neemt toe. Wat kan het een vragen geven in het leven en wat kan het ook een moeite geven? Wat kan het ook leiden tot de roep, en daar gaat het om vergeving? Als je in de hoek gedreven wordt, als je geen enkele kant meer uit kunt. In de tijd van de oorlog, als de razzia's gehouden werden, de meisjes en de jongens hebben daar vast wel eens over gehoord of gelezen, dan werden de mensen in een nauw straatje gedreven. En dan was er nog maar één mogelijkheid. De handen omhoog. En nu drijft God de mensen niet in de hoek om ze te doden. Maar God drijft de mensen in de hoek wel om de handen omhoog te krijgen. En de wapens uit de handen te laten vallen. En om te vragen, vergeef ons onze schulden. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Gemeente, je krijgt vergeving nodig. Vandaag, morgen en alle dagen in je leven. In Psalm 130 zingt de dichter ervan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Als u daaraan blijft denken, als die meegaan bij u, dan heb ik geen bestaan voor u. Dan komt hij ook tot de belijdenis, maar nee, daar is vergeving. Altijd bij God geweest. Er heeft immers bloed gevloeid, het bloed van het Lam van God, de Heer Jezus Christus. Er is betaald. De zondegemeenten worden niet geduid als misdaden. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden niet toerekenen? Dat is best een geladen woord, vindt u niet? In de rechtszaken met geduchte criminelen, dan zijn dat best wel passende woorden, vinden wij. Misdaden. Maar in de kerk, die sfeer, misdaden, misdadiger. Maar wij hier, zoals we hier zitten met onze nette kleren aan, hier in de kerk, ja, er is niemand volmaakt. Dat is duidelijk. Aan ons allemaal mankeert wel iets. Maar om nu te spreken van misdaden, wat verontschuldigen wij ons gemakkelijk. Gemeente, en wat verbloemen wij graag de ernst van de zonde. Misdaden, dat is niet iets doen wat er van ons gevraagd wordt. Kijk eens naar het leven van alle dag. Dan brengt u de balans wat aan. En dan brengt u de zaak wat in evenwicht. Als het gaat om wat wij noemen de kleine dingen van het leven. Moet je daar nu over vallen? Gemeente, de catechismus die neemt de zaak hoog op. En die gaat in het spoor van de Heilige Schrift. De eigenlijke betekenis van misdaden is ook weer zonden, het missen van het doel. Een misdaad is in principe hetzelfde als zonde. Elke zonde van bedrijf, elke zonde van nalatigheid, elke taak die u niet hebt gedaan, maar wel had moeten doen. Merkt u, u komt er niet onderuit. En gelukkig, gemeente, als u er niet onderuit komt. Als je ziet wie je bent, misdadig voor het aangezicht van God. Het zijn allemaal vergrijpen tegen de hoogste majesteit. En majesteitsschennis, daar staat de doodstraf op. Wist u dat? U zegt, ja, dat weet ik wel. Waar kun je dat dan vinden in de Bijbel? Dat is Golgotha, gemeente. Daar hangen 3 misdadigers. 2 moordenaars en Jezus in het midden. Jesaja had het immers geprofeteerd. Hij is met de misdadigers gerekend. En hoeveel misdadigers hangen daar? 1, 2, 3. Gemeente, dat is nu het evangelie. Als we letten op die middelste. Als we letten op hem boven wiens hoofd geschreven staat. Dit is de koning der Joden. Hij die geen zonde, geen misdaad gedaan heeft of gekend heeft. Heeft God zonde, een misdadiger, voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem. Kijk. Als je te goed bent voor de naam misdadiger, dan ben je dus ook te goed voor de naam Jezus. Wat zal ik dan met Jezus doen als ik geen misdadiger ben? Merkt u hoe de catechismus in lijn met het woord van God de zaak uitspit en uitdiept? En heeft het zo ook uw hart geraakt, ons hart geraakt, om het met David te bidden? Ik wil mijn misdaden die u tergen niet verbergen. Waar de Heere door zijn Heilige Geest eerlijk maakt, daar probeer je je misdaden ook niet meer te camoufleren. En dan ga je ze toestemmen en belijden, ten volle. Want als je bidt, onze Vader die in de hemel is, vergeef ons onze schulden, dan wil dat niet zeggen, doet u alstublieft alsof u ze niet ziet. Zoals een kind wel tegen zijn moeder zegt, doe maar alsof u het niet gezien hebt. Gemeente, zo kom je niet bij God om te zeggen, Heere, doe alsof u het niet ziet. Integendeel, wie in deze weg tot de Heere komt, die zegt, Heere, hier zijn ze. U kent ze allemaal. Al mijn misdaden en al mijn zonden. Gemeente, mocht u denken dat we klaar zijn als we horen van arme zondaren en van al onze misdaden, er volgt nog iets. En de boosheid die ons altijd aanhangt, dat is het inwonende verderf. Dat zijn de zonden waarin we geboren en ontvangen zijn. En de catechismus wijst op de bron waaruit al de misdaden, al die verkeerde daden voortkomen. Het is maar geen symptoom, gemeente. Juist niet. Het gaat om de bron. Het gaat om ons hart. Daar werkt de Heilige Geest altijd naartoe. Dat we komen voor het aangezicht van God om te zeggen, Heere, hoe aangrijpend is het dat ik zonde doe, dat ik altijd zonde doe, maar dat ik ook zonde ben tot in het diepste van mijn bestaan, tot op de bodem van mijn hart, dat is het ergste. Zoals de tollenaar in de gelijkenis die niet zegt, wat heb ik toch veel zonden, Heere, maar hij beleedt, ik ben enkel zonde. Dan buig je diep. Dan buig je al dieper en al meer. En dan is er ook de erkenning vanuit het onderwijs van het woord, als de Heere mensen naar voren schuift. Neem een man als David. Wat had hij veel genade gekregen? En wat had hij veel genade nodig? Zeker ook als je let op het feit hoe hij ter wereld is gekomen. We gaan dat zingen. Uit Psalm 51, daarvan het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben een ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt in Psalm 51, vers 3. Onze Vader, die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan komen we bij het laatste stukje van het antwoord, dat wil zeggen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons gehele voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Wat betekent dat laatste stukje? Zoals wij vergeven onze schuldenaren. Wil dat zeggen dat God onze schuld vergeeft omdat wij vergeven? Heel menselijk gezegd, dat de Heere zegt, ik zie dat u vergeven hebt, nu vergeef ik ook jou of u. Gemeente, wees ervan overtuigd, dan zou onze schuld bij God nooit vergeven worden, als het van onze vergeving afhing. Betekent die bede dan, vergeef ons onze schulden naar de maat waarin wij onze schuldenaren vergeven, zoals wij het ook doen? Doet u het ook bij ons? gemeente, ook dat niet. Dan zou het er triest uitzien voor het koninkrijk der hemelen. En dan zouden er ook nooit zonden vergeven worden. De catechismus zet ons op het goede spoor en op het juiste been, heel duidelijk en evenwichtig. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat onze ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Als het ons voornemen is om onze naaste van harte te vergeven, waar komt dat dan uit voort? Omdat u zo'n aardig mens bent? Omdat u zo vergevingsgezind bent? Nee. Waar we onze naaste hartelijk vergeven, daar is dat uit de genade van God. Want dat ligt ons vanuit onszelf niet, want dan houden we ook ons standje vast. Maar de genade van God, dat is de bron van onze vergevingsgezindheid. Het geloof is hier aan het woord en het geloof zegt, als ik vergeef, dan is dat vanuit de bron van Gods genade. De genade maakt een mens vergevingsgezind, want anders was die genade van God er niet. Ga je leven maar eens na. Zijn er wat dat betreft oneffenheden in uw leven? Vergeven naar de naaste toe? Een stuk van de dankbaarheid om voortaan in vrede met God te leven en voortaan in vrede met de naaste te kunnen leven. Het zou kunnen zijn dat u iets goeds te maken hebt tegenover uw naaste. En de naaste, dat kan iedereen zijn bij wie het niet vlak ligt. Dat kan zijn in de familiekring, dat je daar weet dat je schuld hebt. Dat kan zijn ook in de kennissenkring, dat kan zijn met je buren. Dat kan zijn op kantoor of op de zaak, dat moet u zelf maar bekijken. Maar u kunt niet zeggen, ik laat dat maar liggen. U hebt zonder enige geveinsdheid alle haat, vijandschap en nijd van harte af te leggen. Van harte. Waar het nodig was, was u daar de minste? Dat heeft een mens niet vanuit zichzelf. Van nature zijn we haters van God. Dan slaan we erop los. De geschiedenis is ons gelezen van die man met zo'n grote schuld. De koning had hem alles kwijtgescholden. En dan komt hij buiten en hij ziet iemand die aan hem 100 penningen schuldig is. En hij vliegt hem naar de keel en hij zegt, eerst betalen. Eerst betalen tot de laatste cent aan toe. Geen geld? Dan ga je de gevangenis in. En dan verbindt de Heer Jezus daaraan het onderwerp van de vergevingsgezindheid. Dat is heel nauw aan elkaar verbonden. Zou uw hemelse Vader u vergeven als u de naaste niet zijn misdaden vergeeft? Dat luistert heel nauw, merkt u wel. Als het gaat om de belijdenis van je ellende en je schuld, als het gaat om je vertrouwen in het verlossend werk van de Heer Jezus Christus, en als het gaat om het dankzeggend leven voor het aangezicht van God. Als we de naaste vergeven, dan mogen we vrijmoedigheid hebben om ook steeds aan de genadetroon van God te komen, om te vragen, Heere, wilt u ook ons vergeven? Het is ten nauwste op elkaar betrokken. Vrijmoedigheid tot de troon van Gods genade, vergeef ons onze zonden, Heere, die uw hoogheid schonden. En omgekeerd, als u niet bereid bent om uw naaste te vergeven, of als u zegt of denkt, ik sta op mijn strepen en ze krijgen me niet vanaf. Als u daartoe niet bereid bent, dan is het gebed om vergeving aan de troon van God zinloos. Dat is ijdel. Dat is hol. Dat is te vergeefs. Dat blaas je zo weg. Dat heeft geen enkele betekenis. En daarom drijft de Heere ons vanuit zijn goedheid in het nauw, opdat wij hem zullen nodig hebben in al deze dingen. Zonder heiligmaking kunt u God niet zien. En daarom, het wonder ook hier, als midden in deze zondag het kruis van Christus blijkt te zijn opgericht. Want, zo staat er, die woorden hebben we even laten liggen, om der wille van het bloed van Christus. Dan bent u in het centrum van het woord. Om der wille van het bloed van Christus. Dat is typerend. Deze woorden zijn doorslaggevend. Ze staan er. Gode zij dank. En ze blijven er staan. Om der wille van het bloed van Christus. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere trouwe God en Vader in de hemel. We mogen tot u naderen. Omdat u een vergevend God bent. Om der wille van het bloed van Christus. Daar mocht de preek mee eindigen. Vergeving der zonde. Voor een ieder die in u gelooft. Dat is ons voorgehouden. O Heere, wilt u dan de naprediker van dit woord zijn. Dat wij de inhoud van deze bede op ons leven mogen betrekken. Of we jong zijn of al wat ouder. We hebben allemaal fouten. We maken allemaal fouten. We hebben allemaal zonden. We hebben allemaal schulden. En we mogen er ook allemaal mee naar u toe vluchten. Omdat u die zonde genadiglijk vergeven wilt. Omdat dat kruis op Golgotha was opgericht. En u daar in het midden hing. Als een misdadiger gerekend met de andere misdadigers. Om zonden te vergeven. De kracht van het bloed, dat is nog steeds hetzelfde, ook nu. Heere, wilt u dan ook de zonde van ons allemaal, zoals we hier in de kerk zijn of mee mogen luisteren, of bij ons horen, wilt u die zonde vergeven. We mogen u danken voor uw woord. We bidden u of u vanmiddag of vanavond ons ook weer bijeen wilt brengen in uw huis. Als we opnieuw mogen luisteren naar de verkondiging van uw woord als het gaat over die gelijkenis van die verloren zoon. Bijzonder de versen die handelen over die oudste zoon. Wat blijkt ook in die geschiedenis, de vergevingsgezindheid van u, God de Vader, mogen we daarop zien en naar u toevluchten. Geeft u ons vandaag een gezegende zondag, mogen we deze dag in uw dienst besteden. We zeggen uw naam dank dat we in vrijheid, in alle rust, vrede hier in de kerk aanwezig mochten zijn. Dat uw woord mocht klinken. Wilt u toepassen in ons hart en leven? Wilt u al het zondige wat er altijd al aankleeft, wilt u dat genadiglijk verzoenen? En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 133 en daarvan het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. We eindigen met Psalm 133 en daarvan het derde vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt, O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.